God, wijs mij een weg. Geliefde gemeente, boer zoekt vrouw. Bekend tv-serietje en een kijkcijferkanon. Nou, zo zou je vandaag ook de tekst Genesis 29 kunnen noemen. Vandaag horen we een indringend verhaal over boer Jacob. Een wonderlijke geschiedenis waar je zo een soap over zou kunnen schrijven. Ik vond het bijzonder dat toen u het las, er niemand zei, wat is dit? Wat zijn wij eigenlijk aan het lezen op deze zondagmiddag? Eigenlijk lezen we vandaag een soort variant op boer zoekt vrouw. En dat is bijzonder te noemen. De Bijbel is een realistisch boek. En wat er tussen mensen kan opbloeien aan liefde, aan verwantschap. Maar ook wat mensen elkaar aan kunnen doen. Aan intriges, aan relatieperikelen. We komen het hier al in de schrift tegen. Genesis 29. En de schrijver van Genesis vertelt over het ontstaan van de wereld. En over de geboorte van het volk van God. Maar het is allemaal niet zo fraai. Het stuit je af en toe behoorlijk tegen de borst. Je kunt je haast niet voorstellen dat de Bijbel, naast het getuigen over het feit dat de Heere God liefde is en dat hij van je houdt en dat hij naar je omkijkt, er dus ook hoofdstukken in staan waarin het gewoon gaat over menselijk verraad, over list en bedrog, over het vervullen van persoonlijke verlangens. En deze aspecten kom je tegen als we gaan kennismaken met de bedrieger die wordt bedrogen. Jacob heeft zijn oudere broer Esau, bekend verhaal, het eerste geboorterecht afgetroffeld door een kopje soep. En hij heeft zijn oude vader Isaac bedrogen door zich voor te doen als waar hij Esau. Jacob wordt door de schrijver van Genesis, Mozes, belicht als een hielenlichter, een pootjeshaker. Eentje die je tegenkomt op het schoolplein, jij loopt keurig langs en je wordt onderuit getikt. Boom, daar ga je. Altijd probeert deze man de eerste te zijn. Hij is de beste en hij wil dat ook laten zien. En nu is het zijn eigen schuld dat hij bedrogen wordt door zijn slimme oom. Genesis 29 is goed beschouwd een verhaal met een waarschuwing. Let op je woorden. Wees voorzichtig met wat je doet. Het kwaad is vaak net als een boemerang. Je gooit ver van je af en het keert terug en het landt op je eigen hoofd. Wie een ander bedriegt, moet er zelf ook maar eens op rekenen een keer te worden bedrogen. Jacob wordt daarmee geconfronteerd als hij op de vlucht is voor zijn broer. En tijdens zijn vlucht ruist hij uit bij een waterbron in de omgeving van Garan. En deze bron is een ontmoetingsplek voor herders. De herders gaan met deze vreemde man praten. Ze stellen zo'n vraag van, joh, wat moet je hier? Wat ben je aan het doen? En zo gaat dat gesprekje langzaam over koetjes en kalfjes. Lees dat in het eerste gedeelte van Genesis 29. En dan opeens komen de schijnwerpers op een hele mooie vrouw gericht. Ze is echt fantastisch. Heb ik maar in mijn powerpointje er niet in gezet, maar het moet echt een onwijs lekker ding zijn. Echt helemaal top. En dat verzin ik niet, maar dat staat hier gewoon. Onze Jacob wordt gewoon verliefd. Liefde op het eerste gezicht is van boer zoekt vrouw, gaan we opeens naar Kari Tefse. En ja, er is iets. Er is chemie, er is wauw. Na de begroeting komt het gesprek, blijkt dat ze dan van elkaar familie zijn. En Rachel gaat terug en ze spreekt erover met haar vader. En die gaat ook naar die waterbron en die nodigt Jacob uit en die zegt, joh, kom bij ons. En dan moet je je voorstellen dat Jacob zo dan een beetje zijn hele verhaal biegt s'avonds van, joh, wat is nou allemaal gebeurd? Vraagt Laban en zegt Jacob, nou dat en dat en dat en dat en dat. En er staat hier in de schrift, Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel en daarom zei hij tegen Laban, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En Laban antwoordde, ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Rachel is top. Rachel is Fatima Morero de Melo. Rachel ziet er goed uit. Ze heeft uitstraling. Ze is heel erg aantrekkelijk en ze heeft een zus, Lea. De schrijver van Genesis zegt over deze oudste dochter van Laban, de ogen van Lea hadden geen glans. Lea heeft het niet. Je kunt haar omschrijven als de eeuwige nummer 2. Een net niet figuur, een Fennegor of Hesselink. Je hebt Van Nistelrooy en je hebt Vennegorf Hesseling. Ik kan er niks aan doen, maar reservebankje. En hij heeft geen fletse ogen, maar hij redt het gewoon niet. En dat zie je hier bij Leal. Geen uitstraling. Ogen waar een waas over hangt. En dat is jammer. Ogen gelden in de Bijbel als de spiegel van de ziel. Dat kun je terecht noemen. Kijk in iemands ogen. En je ziet wat er binnen bij iemand leeft. Een blik zegt meer dan 1000 woorden. De ogen zijn juist in de Oosterse samenleving het visitekaartje van de vrouw. Omdat het grootste deel van het lichaam bedekt is. En die bedekking is niet zonder reden. Die bedekking is er al 1000 jaren om tegen de verzengende zon in te gaan en tegen het zand. En Jacob weet genoeg als hij alleen al die ogen van die twee zussen ziet. Als hij moet kiezen tussen Lea en Rachel, dan weet hij het. Hij kiest voor het mooiste, want hij is de beste, dus hij wil ook het beste. Rachel. En Jacob gaat naar haar vader en vraagt om haar hand. Toen vond men dat nog niet vreemd om met een ander familielid te trouwen. Het heeft zelfs de voorkeur, staat er ook. Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. En Laban is niet achterlijk. Hij is er maar wat blij mee. Hij is er maar wat blij mee dat Jacob aanbiedt om 7 jaar te gaan werken voor zijn jongste dochter. Zo is hij een goedkope arbeidskracht. En Jacob levert hiermee zijn vrijheid in. Hij komt gelijk te staan met die knechten van Laban. Hij heeft niets anders dan dat hij alleen maar kan bieden aan zijn schoonvader zijn handen, zijn voeten, zijn eigen lichaam om te werken. En dan gaat het verhaal verder. En dan lees je over die jaren die gaan als waren het een dag. En dan is het moment dat de 7 jaren voorbij gaan. En het huwelijk tussen Jacob en Rachel is aanstaande en wordt beklonken. Is dat het dan? Nee, dat is het niet. Op schandelijke wijze wordt Jacob door zijn eigen oom bedrogen. Als je dat zo voor het eerst leest, dan kan je daar toch maar vandaag dag weinig bij voorstellen. En het leuke is, ik ken ze een klein beetje. Ik heb 2 boefjes in mijn midden. Die gaan woensdag trouwen. En ze heeft een zusje, Jaap, dat weet jij. En daar zijn de schoonouders. Dus je kan even een heel leuk beeld krijgen. Dat staat niet op het papier, Frans. Je hoeft geen plaatjes te laten zien. Het is natuurlijk een absurd verhaal wat hier staat. We moeten gewoon zeggen. Zeggen we niet. We zeggen natuurlijk dat het de schrift is en dat het een heilig woord is. En dat het fantastisch is. Maar ik krijg kortsluiting. Dus stel je voor, Jaap en Diana. Alles is geregeld. Kerkelijke inzegening. Sleutje voor. En dan is het woensdag. En dan zo'n kleine 12 uur. Doe ik koffie met broodjes of niet om 12:30? Nou, op dat moment, als het om 12:30 koffie met broodjes is. Dat is al zo'n heerlijke sluiting van de dag. Dan moet Diana opeens mee met pa. En dan komt zusje erbij. En dan moet jij even je kleren uitdoen. Even je trouwjurkje uit. En die past precies bij je zus. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. En die doet dat aan. En die doet weer sleutje voor. En die gaat met Jaap mee. En Jaap heeft een beetje gedronken, want dat was toch een feestdag. En ze gaan samen naar dat mooie nieuwe huisje van jullie, waar straks de warme maaltijd staat. En daar gaan ze naartoe. En dan wordt hij de volgende dag wakker. Niet met een kater, maar met het zusje van Diana. En pa lacht. Ja. Ik verzin het niet hoor. Het is niet mijn verhaal. Het is echt goede tijden, slechte tijden. Het staat er gewoon in, hè. Hoe zou jij je voelen? Maar je zou je toch bedonderd voelen. Dus de mooiste dag van je leven, Liana. Je bent er jaren mee bezig geweest. Weken mee bezig geweest met pa en moe. Alles. Mooi pakje aan. Moet je pakje uitdoen. En dan boem. En ja, hoe zal Jaap zich voelen? En hoe zal dan jouw zusje je voelen? Die opeens dan met Jaap er vandoor gaat. De bedrieger wordt bedrogen. Zal Jacob hebben gevoeld dat hij een koekje van eigen deeg krijgt? Hij heeft immers zijn verhaal verteld aan zijn oom. En hij kan dus weinig inbrengen tegen deze streek. Laban heeft zijn smoesje klaar. Als Jacob hem verwijt, maar hoe kan je dit nou doen? Dan zegt hij, het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog geen 7 jaar voor me werkt. Is het een subtiele terechtwijzing die hier plaatsvindt? Laban gaat niet ver uit. Hij maakt misbruik van Jacobs liefde voor Rachel. En natuurlijk is het logisch, want hij wil die goedkope arbeidskracht niet verliezen. Laban kiest hier niet voor de fijne, hechte familieband met gourmetten en fondue op de kerstdagen. Wel, nee, het gaat hem hier om zijn eigen hachie. Het gaat om geld. En als het om geld gaat, gaat het om ikken. Jacob krijgt zijn jongste dochter op afbetalen. En weer moet hij 7 jaar werken. En dan staat er niet in de schrift dat dat heel snel voorbij ging. Nee, hij werkt en hij werkt. Laban speelt met de gevoelens van Jacob. Hij speelt met de gevoelens van zijn eigen dochters. Vanaf dat moment wordt vanaf hier in de schrift de aandacht gevestigd op het handelen van die twee zussen. Hoe zal Rachel zich hebben gevoeld als Lea haar bruidskleren aandoet? Hoe zal de nummer 2 zich hebben gevoeld die zo graag de eerste en de beste wil zijn? Wat ik al zei, een mooie script voor goede tijden, slechte tijden is niet denkbaar. Het is een soap. En de soap gaat verder. Kijk naar die rol van die twee vrouwen in hoofdstuk 29, maar ook in de hoofdstukken daarna. En ik vraag u om dat maar eens thuis te lezen, hoofdstuk 30, 31, 32. Het zijn zussen, het zijn rivalen. En ze zijn tot elkaar veroordeeld als de vrouwen van Jacob. En je ziet ze in die hoofdstukken strijden om de gunst van hun man. Je ziet ze strijden om het feit wie de beste is. En de strijd lijkt bij voorbaat al beslist in het voordeel van Rachel. Rachel wordt door Jacob bemind. 1 zin die blijft hangen in mijn kop is vers 30. Toen sliep Jacob ook met Rachel en van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. Dat is nogal wat. Van Rachel hield hij echt. Arme Lea. Lea is uitgehuwelijkd tegen haar wil in. En misschien houdt zij wel zielsveel van Jacob, zoals Jacob zielsveel van Rachel had. Lea laat het er niet bij zitten. In 1 ding is Rachel in elk geval de baas. Ook dat is bijzonder, dan moet u verder lezen, dan komt u bij 31 uit. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Keihard staat het hier in de schrift. Rachel is niet vruchtbaar, haar zusje wel. Lea steekt hiermee Rachel de loef af. Omdat ze vruchtbaar is, hoopt ze Jacobs liefde voor haar te winnen door hem zonen te geven. De stammen van Israël, in een liefdeloos verhaal, vinden hier hun oorsprong. De zonen van Lea zijn Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon. Ja, dan heb je ook nog die slavinnen, Zilpa. Daar verwekt Jacob ook nog even 2 zonen, Gad en Asser. Rachel krijgt geen kinderen in het begin. Wel haar slavin Bila, Dan en Naftali. En pas als Jacob zijn eerste dochter Dina heeft verwekt bij Lea, krijgt Rachel een eigen zoon, Jozef. En later volgt Benjamin. Rachel heeft moeten wachten op de tijd van de Heer. Ze zegt immers bij de geboorte van Jozef niet voor niets: God heeft mij van mijn schande verlost. Zo diep zit de rivaliteit en de pijn bij Rachel. Maar zal het ze ook niet geweest zijn bij Lea? Als je deze verhalen leest, dan is toch de vraag: wat is de bedoeling van dit alles? Heeft de Heere hier de hand in? Heeft hij dit allemaal zo gepland, zo geregisseerd, zo gewild? Het feit dat het in de Bijbel beschreven staat, betekent niet dat God het allemaal goedkeurt en heeft goedgekeurd. Zeker niet hoe Jacob omgegaan is met zijn vader: eert uw vader en uw moeder, en hij bedondert zijn vader. De familieband is heilig. En die maakt hij kapot door zijn broertje de loef af te steken. Dan heb je het verhaal van Laban. Laban bedondert zijn familie, zijn neef, maar bedondert bovenal zijn 2 dochters. En die 2 vrouwen gaan ook niet vrij. Die bedonderen elkaar. Ongelooflijk. Er zit totaal geen liefde, geen naaste liefde in deze tekst. En je bent geneigd je hoofd te schudden bij dit menselijke gedoe aan trucs, aan streken die worden uitgehaald om de beste te zijn. Maar dan denk ik bij mezelf: het leven is toch geen wedstrijd. Hier moet de Heer toch ver boven staan. Absoluut, hij staat er boven, maar hij staat er niet buiten. Het is niet dat hij er niets mee te maken wil hebben. Sterker nog, God heeft in alles de regie in handen gehouden. Jacob, Laban, Lea, Rachel, ze spelen slechts een bijrol in het heilswerk van de Heer voor zijn volk Israël. God heeft hierin de de hoofdrol, de regisseursrol. In Genesis 29 begint God zijn volk te vormen. Het volk waarmee hij grote plannen heeft. Dus daar waar geen liefde is, daar laat God zijn liefde als het ware zien. Hij heeft de mensen wel lief. Jacob's elftal is het begin van het grote volk dat de Heer aan Abraham heeft beloofd. Het zou ontelbaar zijn als sterren aan de hemel. Dat beeld is zo herkenbaar dat God tegen Abraham zegt, kom mee naar buiten, jongen. En moet je nou eens kijken, al die sterren aan de hemel. Zoveel nageslacht zou jij krijgen. En Abraham zegt, het is niet waar, Heere God, want mijn vrouw kan geen kinderen krijgen. Dus hoe moet dat nou ooit zo zijn? En de Heer zegt, vertrouw op mij en het komt goed. En hier lezen we dan het vervolg in Genesis 29 en de hoofdstukken daarna. En wat heel bijzonder is, is dat God zijn weg gaat. Wij staan hier, als we dit lezen, aan de wieg van Israël. We zijn als het ware op kraamvisite. En ik heb die namen zomaar even genoemd. Die zonen die er kwamen. En dan moet u wat opgevallen zijn toen ik de naam noemde bij Lea, de vierde in de lijn. En dat was Juda. Lea krijgt niet voor niets een zoon die wordt Juda genoemd. Het zal de stam van Juda zijn waaruit koning David voortkomt. Salomo uit voortkomt. Bovenal de latere en verre zoon van David die de Messias zal zijn. De gezalfde koning, de Heere Jezus, die eeuwig zal regeren. God gaat dus zijn heilsvolle weg. En daar lees je zomaar aan voorbij als je dat in dit hoofdstuk ziet. De Heere volgt zijn eigen plan die dwars door allerlei menselijke plannetjes heen gaat. En we moeten dus niet vergeten dat God niet afhankelijk is van ons. Hij maakt ook niet altijd voor de hand liggende keuze. Niet Rachel de mooiste, voor Jacob de nummer 1, maar Lea de minste van de twee. Wordt de moeder van Juda. Er staat, God zag dat Jacob minder van Lea hield dan van Rachel. Toen gaf hij Lea kinderen, Rachel niet. God heeft dat niet gedaan om Rachel, om Jacob te straffen, maar om als het ware Lea op te tillen. Wij zijn geneigd, wij allemaal. Ik algemeeniseer graag, maar ik denk het wel. Wij zijn allemaal geneigd om te kijken met bewondering naar de knapste, de sterkste en de slimste mensen. En wat doet de Heere God? Die kiest vaak voor het zwakke, de minste. Zij die niet meetellen, zij die op de reservebank zitten. Waar anderen overheen kijken, daar heeft God oog voor. Hij vernedert de hoogmoedige en hij verhoogt wie de kleinste wil zijn. Wie de Heere wil dienen, is de grootste in het koninkrijk van God. En de Heere Jezus voert dat uit. En daar in zijn handelen zie je dat terugkomen. En de Heere Jezus zegt, dit is alles, dit is niet voor niets. Wie de Heere wil dienen, is de grootste in het koninkrijk van God. Voor God tel je mee, als anderen je niet ziet staan. Genesis 29 is niet alleen de basis van Gods volk. Het is ook een ingrijpen van God om Jacob op zijn plaats te zetten. Om te laten voelen wat hij heeft gedaan. De bedrieger wordt bedrogen. De mens moet leren om op God te vertrouwen. En niet zelf een eigen koers te varen. Wij kunnen God niet in onze broekzak hebben. Omdat hij ons in zijn handen draagt. Jacob wordt vernederd door zijn schoonvader. Door zijn vrouwen. Het verhaal gaat nog verder. En dan lees je dat Jacob zelfs een speelbal wordt. Rachel leent hem eens een nachtje uit. Zodat hij met Lea mag slapen. En dan krijgt zij de liefdesappel, zo staat dat. Omdat ze dan misschien wel vruchtbaar zou worden. Het is gewoon maar een speelballetje die Jacob geworden. Wel een aartsvader van het volk Israël. Maar de Heere maakt hem klein, de Heere kneedt hem. En hij wordt nederiger dan hij is geweest. En hij leert wat loslaten is. En dan pas wordt Jacob bruikbaar in het plan van de Heere. En dan gaat het verhaal verder. Die worsteling van Jacob met die engel, man Gods. Dan weet hij pas wie de Heere is en gaat hij zijn weg. Terug naar zijn vader, terug naar zijn broer. God kan spreken met woorden via de Bijbel, maar ook door feiten van je leven. En de kunst is om te luisteren naar de stem van de Heer en die stem te verstaan. De vraag is alleen, willen wij daar gehoor aan geven? Vanuit het Oude Testament klinkt hier Genesis 29 de oproep om je leven te laten leiden door God. Niet alles wat er gebeurt is Gods bedoeling. Maar door alles heen en in alles werkt God in ons leven. Hij is aanwezig, hij is de levende Heer. Hij vormt ons door tegenslagen en door onze eigen fouten. Hij heeft de regie toen en nu. En we mogen op hem vertrouwen. Maar dan moeten we toegeven dat we wel eens de plank misslaan. Als het van ons denken, van ons doen afhangt, dan komt er van Gods plannen niets terecht. Maar God zal zijn doel bereiken. Het klinkt allemaal zo mooi. Genadig wil de Heer ons meenemen op de weg naar wat komen gaat. En hij schakelt u, jou en mij allemaal in. Deze soap van Boer zoekt vrouw is vol aan zonde, aan menselijke verlangens en menselijke fouten. Maar het wordt bovenal getypeerd door de genade van God. Dat voert de boventoon. Jacobs vrouwen hebben gestreden om de eerste plek. Maar God voert zijn eigen strijd. Die overwinning is een zekerheid. En u, jij en ik hoeven niet te vechten om de liefde van God. Die krijgen wij elke dag weer. En daar zijn we door verzekerd. Door de komst van Christus. De overwinnaar. Daarom mag je gaan voor je geloof in God. En u houdt allemaal van de Heere God. Want u bent hier gekomen in de kerk. En u houdt zoveel van God. Dat u de Olympische Spelen maar eens laat voor wat het is. Achter uw tv'tje vandaan kruipt. Om hier in de kerk te zitten. En u laat het leven voor wat het is. Want u zou alles hebben kunnen doen vanmiddag. Maar u wil luisteren naar het woord van de Heer. En dan ga ik tegen u zeggen dat de Heere God geen enkele rol speelt in mijn leven. Dan ga ik ook zeggen dat de Heere God geen enkele rol speelt in het leven van de kerkenraad hier. Ik hoef nog niet van de kansel afgehaald te worden. Nee. En de Heere God speelt ook geen rol in uw leven. Absoluut niet. En waarom speelt hij geen rol in uw leven? Omdat hij de regisseur is. Helaas speelt de Almachtige God veel te vaak een bijrol in ons leven. Maar dan denk ik dat wij het mis hebben. De Heere God speelt geen rol. Hij leidt, hij is almachtig. Hij bepaalt, niet wij. Wij laten ons denken en doen beïnvloed worden door de tijdsgeest. En wij menen net zoals Jacob het draaiboek voor ons leven zelf te kunnen schrijven. Maar als je de keuze voor de Heere God maakt, en u maakt u omdat u hier bent, en u bent hier niet voor niks. Laat de Heere God dan ook de regisseur zijn van je leven. En dan merk je hoe eenvoudig het is om dat plan van de Heere te mogen ontdekken. Maar dan moet je wel je leven in zijn handen leggen. Hoe doe je dat? Weet ik niet. Dat gaat vanzelf. Dan ga je om vragen en dan vraag je om kracht. En je gaat in gebed en je knielt voor de Heere. Maar dan moet je wel wat afleggen. Je eigen leven, je eigen verlangens, al die menselijke ikjes. Zet het van je af en maak die keuze voor Jezus. En waarom moet je die keuze voor Jezus maken? Omdat hij van je houdt. En waarom houdt hij van jou? Omdat je een kind van hem bent. Dat zegt de schrift. Dat zegt het woord van God. Dat is de kern van het evangelie. Het klinkt zo makkelijk. Maar nou wordt het heel moeilijk. Nu moeten wij die stap maken. Ook al ga je 40 jaar naar een kerk. Al ga je 80 jaar naar een kerk. Elke dag weer moet je die keuze maken voor de Heere Jezus. Leg je leven in zijn handen. En dan zal je zien dat hij elke dag weer zijn zegen aan je geeft. Heb je het laatste plaatje voor mij, Frans? Beetje oud-Nederlands, maar ik denk dat dit wel heel mooi is. God, u zijt tot herder ons gegeven. Wij zijn de schapen die u wijdt. Waar u ons leidt, is het goed te leven. Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij u blijft en naar u ziet, verdaalt in deze wereld niet. Mooie tekst. Leuk bedacht. Maar laat u uw leven leiden door de Heere God. Ik hoop het. En ik hoop dat wij die weg met elkaar samen mogen gaan. Laten wij die weg gaan met de Heere. Laten wij leven vanuit zijn zegen om voor de omgeving een zegen te zijn. Amen.